Ben jij klaar voor het allerleukste 30PLUS single-event van deze zomer? Samen met Indebuurt.nl en Theater Unisof in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe, swipe.
Ik zat me echt te denken en ik kwam er niet helemaal uit qua aanspreken.
Ja.
Want tot nu toe wordt iedereen in deze reeks getutoyeerd.
Dat kan. Ja.
Ja, maar ja, minister, dan zit je ook weer met het ambt te praten.
Ja.
Heeft u daar zelf een voorkeur in?
Goed. De voorkeur in ieder geval in huis is gewoon je en Hanke.
Okay. Ja.
Omdat het ook gewoon prettig samenwerkt met mensen. En ik word ook soms wel eens excellentie genoemd. Daar word ik altijd echt enorm ongemakkelijk van. Niet meer van deze tijd. Vooral als je ergens bij Defensie op bezoek bent.
Ah.
En mensen willen het soms ook echt ontzettend netjes doen. Dus dan hoort het woord excellentie er ook bij. Maar omdat we echt een uur met elkaar in gesprek gaan, zullen we gewoon Jur en jij doen?
Ja, dat is goed. Laten we dat doen. Ja. Ja, en dan hoop ik dat mensen niet boos worden.
Ja.
Maar iedereen heeft nu kunnen horen, het is helemaal met goed vinden van de excellentie zelf.
Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, het niet hebbig. Doe je toch.
Hallo, fijn dat je luistert naar Stuurloos, waarin we het hebben over hoe wij Nederlanders een beter bestuur kunnen krijgen. Mijn naam is Gustav Bessems en in deze podcast van de Volkskrant ga ik te raden bij mensen die daarover ons denken verder kunnen helpen. Deze keer de minister die gaat over het versterken van de democratische rechtsstaat en het openbaar bestuur. Hanke Bruinslot. Hanke Bruinslot is van het CDA en als minister moest ze werken aan een dienstbare overheid. Dat deed ze onder meer met voorstellen om onze voorkeurstem bij verkiezingen meer gewicht te geven en rechters de mogelijkheid te geven om te toetsen aan onze grondwet, tot het kabinet viel. Maar deze minister wil graag nog verder met allerlei plannen. Dat bespreek ik met haar en hoe we nu eindelijk gaan voorkomen dat praktijkmensen onwerkbare Haagse regels over zich krijgen uitgestort.
Ik bekleed een ambt en bij het ambt hoort natuurlijk ook een bepaalde manier van invulling, van verantwoordelijkheid. Het is ook echt anders als ik als minister ergens binnenkom of als ik gewoon als Hanke binnenkom.
Ja.
Tegelijkertijd ben ik gewoon uit het bouwjaar 77.
Ja.
En in deze tijd opgegroeid.
Ja, we zijn even oud.
Ja, en excellentie, dat schept meer afstand dan goed. Ja,
op zich ken je natuurlijk die defensiecultuur wel heel goed, waarin die eerbied voor gezag en de chain of command, zullen we maar zeggen, natuurlijk heel belangrijk is. Dus het,
dat is natuurlijk aan de ene kant wel. Aan de andere kant is het ook wel echt Nederland, hoor. Dat Nederlandse leger. Ik ben op uitzending geweest in Afghanistan, in Uruzgan. En daar werkten we ook met de Amerikanen samen.
Ja.
Een heel mooi onderscheid tussen Amerikaanse en Nederlandse soldaten is als de chain of command de leidinggevende uitvalt. Een Nederlandse militair weet dan gewoon, soldaat weet precies wat hij moet doen. En de Amerikaanse soldaat wordt het een stuk ingewikkelder.
Die is een beetje ontredderd.
Nou ja, omdat juist in Nederland natuurlijk heel vaak gewoon het gebruik is dat je mensen hun eigen verantwoordelijkheid geeft.
Ja.
Zij zijn deskundig op hun gebied. Ook een soldaat die bijvoorbeeld verantwoordelijk is voor het afschieten van panzerhaubitsergranaten. En dat je als leidinggevende daar richting aan geeft. Dus dat die individuele verantwoordelijkheid, dat vakmanschap ook, nou, vanaf het, nou ja, als je rang krijgt, het lagere niveau, gewoon echt zo goed beleefd wordt.
Oh, ja.
En je hebt zoiets als informeel en formeel leiderschap. Ook binnen Defensie zijn uiteindelijk de strepen niet voldoende om ervoor te zorgen dat mensen echt geneigd zijn om opdrachten op te volgen.
Nee, maar als puntje bij paaltje rond, moet dat toch gewoon?
Ja, dan moet het wel. Alleen een goede Nederlandse traditie is ook in het leger dat, als je niet in een oorlogssituatie zit, maar in een oefensituatie, dat er in ieder geval altijd ook ruimte voor dialoog is van, hoe gaan we het nou precies aanpakken? Is dit een slimme manier om de aanval op te zetten? En hebben we alles eigenlijk wel goed met elkaar voorbereid?
En dat zie je als iets cultureel Nederlands, dat dat in het leger ook zo gaat?
Ik wel. Ja. Het is aan de luisteraar om te beslissen of zij dat ook zo vinden.
Ja, ja, ja.
Maar als
nou,
je kijkt
het is wel grappig, want natuurlijk niet het beeld vinden van het leger inderdaad. Daarvan zou je denken, nou dat is nou niet echt de plek voor coachend leiderschap en veel eigen initiatief. Maar dat...
Opdrachtgericht leiderschap zal, en coachend leiderschap, maar in een uitzendsituatie waarbij het er echt om draait, ja, dan is er maar één iemand de echte leidinggevende.
Ja. Wil je nog even vertellen wat je precies hebt gedaan? Want we zijn nu een beetje in dat defensiehoofdstuk gerold vanzelf, maar dat zal niet iedereen weten.
Nee, en de vraag is ook of mensen datgene voor het defensiehoofdstuk weten. Want ik ben eigenlijk gewoon op mijn oude ministerie terechtgekomen.
Nou, zullen we daar beginnen dan?
Ja, ik heb ooit rechten en bestuurskunde gestudeerd. Ja. Vond ik echt mooi om te doen. En daarna ben ik mijn loopbaan hier op dit ministerie begonnen. Eerst als stagiair in 2000. En daarna in 2001 op de afdeling bestuur en wetgeving. Daar heb ik 4, 5 jaar met heel veel plezier gewerkt. Het was echt een leuke werkomgeving. Alleen ik wilde toen ik jonger was, wilde ik ook altijd nog militair worden, behalve rechten studeren.
Ja.
En toen heb ik die overstap gemaakt.
Dat waren je twee wensen, hè? Rechtenstudie en ja. Het leger.
Ja, en het was letterlijk zo. Ik was hier inmiddels na 4,5 jaar senior beleidsmedewerker. Het was letterlijk zo dat ik de ene dag nog de minister aan het adviseren was. Dat was de periode van Johan Remkes, Klaas de Vries. En de volgende dag zat ik echt te denken, hoe moet ik dit pak aantrekken? En hoe gaan die veters in die kisten? En dat je met je schepje in je handen staat om ergens een gat te graven.
Ja, ja. Waarom wou je dat zo graag?
Ik wilde heel graag leiding geven in fysieke, mentaal uitdagende omgeving.
Ja, maar je zegt dat nu alsof dat een hele gewone, vanzelfsprekende wens is. Maar er zijn veel mensen die niet opstaan met die gedachten.
Nee, maar ik denk dat als je de rode draad daarin ziet, is dat bijdragen aan de samenleving, aan een daarin dienstbaar zijn. En bij Defensie, ja, het is een omgeving waarbij je echt ook tijdens de opleiding gewoon je grenzen leert kennen. En ja. Ook mentaal gezien en ook fysiek gezien. En het is gewoon, ja, mensen zijn goud waard die daar werken.
Nee, dus bijdragen aan de samenleving, dat willen gelukkig meer mensen. Maar in een mentaal en fysiek uitdagende omgeving lang niet iedereen. Nou, mentaal misschien nog wel. Fysiek ja. Is alweer een selecter gezelschap. Je hebt ook op hoog niveau gehockeyd, volgens
mij. Ja, klopt.
Mij.
Ja.
Dus dit is gewoon een neiging, aangeboren neiging?
Nee, het is geen aangeboren neiging. Ik ben wel iemand die ook graag buiten is. Ook al gaat dat er tegenwoordig niet, gebeurt dat niet zo heel veel meer als minister. Maar ik vond het wel mooi om op die manier ook weer een bijdrage te mogen leveren. En als je kijkt naar het werk van Defensie, het gaat om veilig houden van de samenleving in Nederland, maar ook daarbuiten. Het gaat om werken in omstandigheden die je nergens anders tegenkomt. Dat vind ik en vond ik gewoon echt mooi om een bijdrage aan te leveren.
Ja. En vertel nog even wat je toen precies bent gaan doen.
Ik ben artillerie gaan doen. Omdat ik me ook realiseerde dat ik vond het mooi om iets groens te doen. En dus om iets te doen wat ik niet in het normale leven zou kunnen. Dus je kan ook militair worden en bijvoorbeeld actief zijn in logistiek.
Ja.
Of bij de juridische dienst, wat in mijn geval ook best wel als jurist logisch vrij logisch was geweest.
Ja.
Of bijvoorbeeld in de militaire administratie. Alleen ik wilde echt de volledige militaire groene opleiding doen. En daarbij ook een groene functie doen. Nou, infanterie, ik dacht met al die grote stevige kerels dan in het voorterrein gaan rennen. Net iets minder. Had wel gekund. Alleen de artillerie vond ik mooi. Want dat is en een hoogwaardig materieel. Ja, tegenwoordig hoef ik aan niemand meer uit te leggen wat een panzerhauwitzer is.
Nee, helaas.
Nee, dat is dat heb ik lang wel moeten doen, maar sinds de oorlog in Oekraïne niet meer. En de artillerie ondersteunt eigenlijk de gevechtseenheden over langere afstanden. Dus je bent aan de ene kant is het heel hoogwaardig technisch materieel waar je mee werkt. Je bent heel wezenlijk voor wat er op het gevechtsveld gebeurt. En het is ook echt een militair groene functie.
Ja, en je bent naar Afghanistan uitgezonden geweest?
Ja, ja. Ja, zeker. Ja.
Wanneer was dat?
Dat was in 2008, augustus tot en met december 2008. Een hele goede, waardevolle periode. Dat heb ik gedaan als pelotonscommandant panzerhauwitzer. En dan geef je leiding aan mensen die de panzerhauwitzer afschieten. En ik was daar ook vuurleider. Dus ik was ook degene die het contact onderhield met de eenheden buiten op het moment dat er geschoten moest worden.
Ja, en wat was zo waardevol aan die periode dan?
Omdat je zag dat we daar ook echt, ook in dat kleine gebied van Uruzgan, het verschil konden maken. Omdat we daar waren, konden andere mensen bouwen aan meer veiligheid. En dat is soms letterlijk het aanleggen van asfalt. Want dan is het moeilijker om ervoor te zorgen dat daar bermbommen onder liggen. Dan gaat het om het aanleggen van elektriciteit toen de tijd in het dorp was daar en koud. Zodat het lastiger is voor de Taliban en andere eenheden om 's nachts toch weer de dorpen in te trekken. En bijvoorbeeld ook om voor het eerst scholen te bouwen waar meisjes onderwijs kregen.
Ja, dus het moet extra pijnlijk zijn om te zien in welke staat Afghanistan nu is en de meisjes naar.
Ja, tegelijkertijd ben ik er nog steeds van overtuigd dat we echt een wezenlijke bijdrage hebben kunnen leveren. En diep in mijn hart hoop ik ook dat bij die generatie die die periode heeft meegemaakt, dat er toch iets is blijven zitten van het kan anders in dit land. En dat hoop ik ook echt dat we daar, dat het land nog een keer een kans krijgt om nou ja, om toch weer meer aan iedereen gelijke kansen te geven.
Dat is een zijpad, realiseer ik me. Zo meteen ga ik mezelf streng corrigeren. Maar omdat je ook die Oekraïne-oorlog noemt nu, kijk je daar ook als oud-militair anders naar dan anderen, denk je? Gewoon naar het nieuws over die oorlog?
Nou, dat zou me in een andere positie plaatsen dan andere mensen. En dat is niet zo. Maar wat ik me wel realiseer in Afghanistan ook, toen ik daar was, eigenlijk voor het eerst, weet je, je kan boeken lezen, je kan televisieseries kijken of documentaires. Maar dat was voor het eerst dat ik me realiseerde dat veiligheid in een land niet een vanzelfsprekendheid is. Nee. En dat op het moment dat veiligheid verdwijnt, dat meisjes niet naar school kunnen, dat gezondheid geen gegeven is, dat zo'n toekomst van zo'n hele land gewoon kapot gaat. En ook Nederland kan je niet vergelijken met Afghanistan, maar je moet dus heel zuinig zijn op wat je hebt. Ja. En ik had me niet gerealiseerd en ook niet gedacht dat zo snel binnen eigenlijk ons Europese deel van het continent zo'n inval in een ander land zou plaatsvinden, waarbij er weer hele generaties nu aan het opgroeien zijn van jonge kinderen die niks anders dan oorlog kennen.
Ja.
Ik weet niet of er ook 80 en 90-jarigen zijn die deze podcast luisteren. Nou, die hebben
Minstens één.
Ja, die hebben de Tweede Wereldoorlog nog meegemaakt. Dus die weten wat het is om in een land in oorlog op te groeien. En dat is er niet met een paar jaar uit.
Nee.
Ik merk dat ook bij jongeren die ik spreek. Daar krijg je veiligheidsgevoel wel een knauw van.
Ja, nou ja, ook al is het natuurlijk een heel andere situatie waar je zelf in hebt gezeten. Je weet wel hoe het is om risico te lopen of in een risicovol gebied te zijn. Dat is natuurlijk iets wat heel veel Nederlanders, gelukkig, moet je daarbij zeggen, niet weten. Ja,
en daarom vind ik het ook fijn dat er heel veel veteranen zijn bijvoorbeeld, die in de klas bij kinderen ook deze verhalen vertellen. Zodat kinderen ook een idee krijgen van wat is het nou dat je niet vrij kan rondlopen en mensen ook in zo'n land, dat je niet zomaar naar school kan gaan. En ik wil toch ook nog wel een kort verhaal vertellen. Toen ik ook in Afghanistan Uruzgan zat, hadden wij daar een klein hospitaaltje. Dat heette militaire termen een rol 2. En de verpleegkundige vertelde mij een keer dat zij aan een van de Afghaanse vaders via een tolk had gevraagd van, hoe kan het nou dat we eigenlijk alleen maar jongetjes hier vaak krijgen die we nou gebroken benen hebben of die iets anders mankeren? En toen was het antwoord van die vader, hè, dus laten we niet generaliseren, maar die van die vader, maar voor meisjes gaan we niet zo ver lopen.
Ja.
Dus laten we dankbaar zijn dat we in een land als Nederland wonen, maar het is geen vanzelfsprekendheid.
Nee. Dus wij zijn een democratische rechtsstaat met heel veel vrijheden. Hoe veilig is die, zeg maar, als je een soort status zou moeten geven van hoe die eraan toe is? Hoe bedreigd, hoe veilig, hoe zeker is
Ja, er? We hebben, vind ik, nog steeds een sterke democratische rechtsstaat. Ik vind een van de beste voorbeelden om dat te zien is bijvoorbeeld bij de afgelopen provinciale statenverkiezingen ook enorme opkomst. Mensen willen verandering zien en brengen hun stem dus nog steeds uit. En dat is de beste manier in een democratische rechtsstaat om zaken te veranderen, is je stem uitbrengen. En het feit dat heel veel mensen daar naartoe zijn gekomen, dat er nieuwe partijen zijn opgestaan die nou klaarblijkelijk dan een antwoord zijn voor de vragen van de mensen, dat laat zien dat de democratische rechtsstaat krachtig is. Partijpolitiek kan ik daar natuurlijk iets van vinden.
Ja.
Maar als minister en als hoeder ook van die democratische rechtsstaat, is dat wel een van de uitingsvormen dat ik zeg, nou, daar zie je nog kracht. Maar het is geen vanzelfsprekendheid.
Nee, nog even, wat overheerst als je, want dat waren de Provinciale Statenverkiezingen waarbij BBB enorm is opgekomen. Onder andere ook heel veel niet-stemmers inderdaad naar de stembus heeft gekregen. Nou ja, waarbij het voor het CDA allemaal een stuk minder goed ging, jouw partij. Wat overheerst dan? De teleurstelling over de eigen uitslag of het optimisme over die levendige democratie?
Ja, het is misschien geen optimisme, want ik zie nog steeds wel dat heel veel mensen hun vertrouwen nog niet terug hebben in de regering, in het parlement. Maar ook het CDA heeft haar bestaansrecht bij een levendige democratie.
Ja.
Dus zo kan ik het toch weer bij aan elkaar koppelen.
Okay. Ja. Geen optimisme, zeg je?
Nee, geen optimisme. In die zin is dat we afgelopen jaren natuurlijk heel goed hebben gezien. En nog steeds ook gesprekken die ik met mensen heb, dat ze heel duidelijk aangeven, we voelen gewoon nog steeds niet dat de overheid voor ons is. Dat ze onze problemen oplossen. Dat ze tegenover ons staat in plaats van naast elkaar staan. Je ziet dat ook terug in het vertrouwen wat in het parlement is, wat in het kabinet is.
Ja.
Dat scheelt een procentpunt, maar hij is echt laag. En dat geeft een hele grote opdracht, ook voor een demissionaire minister, om te zorgen dat mensen wel weer echt overtuigd zijn van het feit dat we voor hen het goede willen doen.
Was dat al de opdracht aan het begin van je ministerschap?
Ja, zeker.
Okay.
Ja. Ja. Onveranderd, ja.
Want dat was begin vorig jaar dan, hè, dat jullie
januari
aantraden,
ja.
Eindelijk. En het heeft dus maar iets meer dan een jaar missionair geduurd?
Nou, een klein anderhalf jaar, ja.
je rond het liever naar boven af.
Ja.
Oké, het heeft niet heel lang geduurd, missionair. Maar dat was natuurlijk ook de tijd al dat het ging over, er is een andere bestuurscultuur nodig. Inderdaad, over dat enorm gedaalde vertrouwen in de overheid. Dus je begon met een soort voornemen van, nou, daar ga ik op deze portefeuille eens wat aan doen. En heb je daar dan eigenlijk veel ruimte voor? Want het is ook een beetje de gekke situatie. Er is een akkoord uit onderhandeld en op een gegeven moment worden er bewindslieden ingevlogen. Mm-hmm. En die hebben daar niet heel veel meer over te zeggen, hè? Die krijgen dat uit te voeren.
Dat is ook zo, maar de basis van het coalitieakkoord is natuurlijk wel eentje waarin ook gewoon letterlijk staat dat we moeten werken aan een overheid die dienstbaar, responsief en rechtvaardig is.
Ja.
En voor mij start dat met het invullen van een ministerschap waarbij je ook niet meer belooft dan je waar kan maken.
Okay. Dat was het eerste wat je daarbij...
Dat past ook bij mij. En voor mij is het echt, wees dienstbaar, wees resultaatgericht en wees sneuvelbereid. En zorg er ook voor dat datgene wat je doet, dat je dat uiteindelijk ook voor elkaar kan krijgen.
Ja.
Het is niks zo ergs, vind ik, om tegen mensen te zeggen, dit gaan wij voor jou doen. En je kan hier compleet op rekenen. En dat je dan 3-4 jaar later iemand bij je terugkomt en zegt, ja, maar dit was toch jouw volle belofte? Hoezo lukt het niet?
Ja.
Dus je kan wel op een gegeven moment doelen stellen, aan de slag gaan, maar als je niet zeker weet of je het gaat halen, moet je ook gelijk de mits en de maren aangeven.
Okay. Als je een beetje zo om je heen kijkt hier in Den Haag, welke werkwijze domineert dan?
Ja, nee, de recensies ga ik van anderen nooit geven. Dat past bij mij niet. Wat ik wel zie is dat eigenlijk ook wel brede bewustwording is, of het nou bij ambtenaren zijn of ook bij Kamerleden die ik spreek, dat we met elkaar ook wel echt werk hebben te verrichten aan die democratische rechtsstaat. En dat begint ook met datgene wat we zelf aan het doen zijn.
Maar want je vindt het al te veel anderen recenseren als je iets zou zeggen over een politieke cultuur of...
Nou, wat ik in ieder geval wel heb gezien, en dat zal ik, is als ik dat vergelijk met de periode dat ik ben weggegaan als Kamerlid,
ja.
Dat was in 2019, is dat ik wel een verharding heb gezien. Dus ook de toon van het debat, maar ook meer op de persoon en niet op de man spelen. Hoeft niet nog niet eens tussen kabinet en Kamer te zijn, maar ook onderling. Ik vind dat er wel meer hardheid in is geslopen dan een aantal jaren geleden. Ik zie ook toenemende mate Kamerleden, maar ook anderen die heel erg een bijdrage willen leveren om juist dat fatsoenlijke debat, wat we heel goed met elkaar kunnen hebben, wat ik ook vaak in debatten terugzie, omdat wel te doen met elkaar.
Ja, het gaat er ook wel meer dan ooit over misschien.
Ja, ik vind ook dat je als, of je nou volksvertegenwoordiger bent of bestuurder bent, je hebt een voorbeeldfunctie.
Ja.
Dus datgene wat voor gedrag jij vertoont, of datgene wat jou doet, Dan moet je ook niet verrast zijn dat andere mensen dat overnemen. Nee. Dus je kan ook zelf door je eigen manier van aanpakken laten zien wat je wel of niet goed en normatief
En wordt het dan genoeg gezien, denk je? Want een voordeel van bijvoorbeeld veel beloven of een harde toon aanslaan, is dat mijn beroepsgroep daar dan veel aandacht aan besteedt. En dan heb je een profiel, zoals dat heet. En bij jouw aanpak heb je misschien wel niet zo'n profiel.
Ja, maar uiteindelijk als je gewoon werkt, dan boek je resultaten. En ik vind het mooi dat ik toch afgelopen jaar, anderhalf jaar, of jaar in jouw woorden, anderhalf jaar.
Laten we er vanaf zijn.
Ja, de grootste grondwetsherziening sinds de jaren 80 heb kunnen doen. Waarbij we echt een aantal zaken hebben veranderd. Bijvoorbeeld recht op eerlijk proces staat nu in de grondwet. Een heel mooi initiatiefvoorstel dat ook de eindstreep is gehaald. Is bijvoorbeeld de uitbreiding van artikel 1 van de grondwet. Met seksuele gerichtheid en handicap. We hebben de positie van klokkenluiders afgelopen periode ook in goede samenwerking met de Kamer kunnen verstevigen. Dus ik hou meer gewoon van gewoon werken, resultaten boeken en zo verder komen.
Ben je eigenlijk best tevreden over wat je in die korte tijd hebt kunnen doen?
Nee, ik ben nog niet klaar. Dus ik zie twee scholen in het demissionair ministerschap. Ja. Dat zie ik ook bij oud-ministers terug. De ene zegt, ja, dit is de periode om het handdoekje neer te leggen. En dan, maar volgens mij is het belangrijkste, er zijn gewoon een aantal zaken die de Kamer ook belangrijk vindt. Ja. Dus ik verwacht zeker dat een aantal wetsvoorstellen controversieel zijn verklaard. Maar als het gaat om het werken aan een sterkere democratie, of het verbeteren van de positie van klokkenluiders, of het werken aan een regionale versterking, dat zal niet veranderen komende maanden.
Er zijn ook een aantal dingen gewijzigd die eigenlijk tot doel hebben om die democratische rechtsstaat beter te beschermen. Bijvoorbeeld de mogelijkheid van een partijverbod. Nou, dat is een voorstel.
Ja, dat is. Als het gaat om de democratische rechtsstaat, is dat dus geen vanzelfsprekendheid.
Nee.
Die moet je beschermen, onderhouden en vernieuwen. En een van de zaken is ook dat er grenzen zijn aan onze democratische rechtsstaat. Ik kan direct antwoord geven op je vraag, Gustav. Of ik kan nog net een kleine aanloop nemen. Maar ik laat het even aan jou wat je het beste vindt.
Nou, doe maar direct.
Direct. Dan kijk ik of de aanloop ergens anders kwijt kan. Er is op dit moment al een partijverbod in het burgerlijk wetboek. Dus artikel 22 BW. Maar dat geldt voor alle verenigingen. Of ja, in ieder geval verbod op verenigingen.
Dat is gevaar voor de openbare orde en veiligheid.
Dus dat geldt voor de voetbalvereniging.
Ja, dat is bijna nooit toe te passen op een partij. Dat is volgens mij één keer met een extreemrechtspartij in Rotterdam gebeurd.
Ja, met CP86 is dat toen gebeurd. Dat is natuurlijk heel vreemd. Een voetbalvereniging is niet hetzelfde als een politieke partij. Dus je hebt ook extra zorgvuldigheidseisen nodig om een partijverbod voor elkaar te krijgen. Dat kan je niet zomaar in het burgerlijk wetboek doen. Dat heeft de staatscommissie ook aangegeven. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Belangrijk vind ik om te zeggen, het is echt het uiterste redmiddel. Ik hoop dat in de toekomst, als het doorheen komt en als een volgend kabinet ermee doorgaat, dat er eigenlijk nooit gebruik van moet worden gemaakt.
Nee.
Het zou het beste zijn.
Ja, uiteraard. Maar het is wel belangrijk dat het er is.
Ja, omdat grenzen aan de democratische rechtsstaat ook belangrijk zijn. Waarbij, kijk, heel veel van ons staatsrecht, een deel ligt vast. In de grondwet, op andere plekken. En een deel zijn ongeschreven conventies. Eigenlijk afspraken die we met elkaar hebben. Maar je ziet ook in landen om ons heen steeds meer een cultuur van, iemand noemde dat laatst constitutional hardball ontstaan. En wat is constitutional hardball? Ja, we hoeven ons nog alleen maar aan die directe regels te houden die echt in de wet zijn vastgelegd. En de rest, als het er niet staat, dan hoeven we ons er niet aan te houden.
Ja.
En heel veel van de zaken waar we in Nederland met elkaar op handelen, als het gaat om integriteitsnormen, waarden en dergelijke, staat helemaal niet in de wet. Dat doen we gewoon al jaren zo met elkaar. Maar het is langzamerhand niet altijd een vanzelfsprekendheid. Nee,
dat kan
gebeurt.
Ook niet anders, toch? Ik bedoel, je zult nooit alles in een wet kunnen vastleggen hoe we ons moeten gedragen.
Nee, maar daar waar mensen wel zich minder gebonden voelen aan die ongeschreven regels die er eigenlijk al heel lang gelden, moet je ook ergens grenzen in het systeem stellen voor als het echt dreigt mis te gaan, kapot te gaan.
En dit in het heel kort gezegd zou erin voorzien dat partijverbod als uiterste middel mogelijk wordt als partijen rechtstreeks proberen om die bijvoorbeeld de democratie af te schaffen.
Ja, het gaat echt om het kapotmaken van de democratie. Dus bijvoorbeeld de Tweede Kamer af te schaffen, de onafhankelijke rechtspraak onmogelijk te maken, of bijvoorbeeld ervoor te zorgen dat niet iedereen kan stemmen tijdens de verkiezingen.
Ja, En de reden om dat nu te doen is vooral dit fenomeen wat je beschrijft. Sommigen voelen zich alleen nog maar gebonden aan de regels en niet aan die ongebonden afspraken.
Het komt voort uit onder andere de staatscommissie parlementair stelsel. Dus het is ook onderdeel van wat het vorige kabinet al heeft gedaan. De Kamer onder leiding van Pieter Heerma heeft in het verleden hier ook over een motie aangenomen. Maar ik vind de afgelopen jaren, als ik kijk naar de democratic backsliding in Hongarije, in Polen, als het gaat om de onafhankelijke rechterlijke macht, in de bestorming van het Capitool in de Verenigde Staten, de inval in Oekraïne. Dit soort gebeurtenissen laten zien dat onze democratie en democratische rechtsstaat geen vanzelfsprekendheid is. En je kan je maar beter voorbereiden, heb ik altijd als militair geleerd, voorbereiden ook op dat meest onwaarschijnlijke scenario. Ja. En daar is nu nog tijd voor.
En een flink aantal Nederlanders wat er in elk geval geen bezwaar in ziet om te stemmen op partijen die weinig op hebben met die rechtsstaat. Met in de eerste plaats Forum, maar ja, in het kielzocht de PVV.
Maar het zou wel heel erg zijn dat ik als minister een wet zou maken om een partij als Forum voor Democratie te verbieden. Dat doe ik dus niet. En daar is deze wet ook niet voor bedoeld.
Nee, dat
zou
snap
niet
ik.
Rechtsstaat
dat
zijn.
Dat snap ik. De wet moet algemeen zijn.
Ja.
Maar tegelijkertijd, ja, handel je ook niet in een totaal isolement van maatschappelijke ontwikkelingen natuurlijk. Die andere maatschappelijke ontwikkeling die je beschrijft, waarbij mensen zich minder aan de regels gebonden voelen, die noem je ook relevant. Dus ik snap wel dat je elke schijn moet vermijden dat dit een wet is om een specifieke partij te verbieden. Maar het is wel ook aan de hand. Of als je het los wil koppelen van partijen, dan verschijnen er nu verhalen over ongeveer 10.000 mensen die zichzelf soeverein verklaren en zeggen, ik maak eigenlijk, ja, letterlijker kun je je niet afkeren van de rechtsorde eigenlijk.
Ja, het is echt niet bedoeld om huidige politieke partijen te verbieden. Nee, en dat,
maar zijn dit wel tendensen die laten zien dat wij ook niet immuun zijn voor zaken zoals je die beschrijft in Polen of in de Verenigde Staten?
Nou, je ziet in de ontwikkeling van het anti-institutioneel extremisme, want daar heb je het inderdaad over als je het. Dat gaat om mensen die echt de volle overtuiging hebben dat Nederland, de journalisten, de wetenschappers, de rechters en ook de bestuurders, de overtuiging hebben dat die tot doel hebben om de Nederlandse bevolking te onderdrukken, tot slaaf te maken en te vermoorden.
Ja.
En jij noemde tienduizenden, maar de inschatting van de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst is dat het inmiddels ongeveer om 100.000 mensen in Nederland gaat die dit gedachtegoed aanhangt. En dat gedachtegoed heeft gewoon het risico dat het op langere termijn de democratische rechtsstaat erodeert. Want het betekent ook dat die mensen ook hebben van, ja, die wetenschap is niet te vertrouwen. Die journalisten doen hun onafhankelijke werk niet. En die instituties, zoals een rechterlijke macht, ja, daar heb ik niks aan. En dus mijn stem uitbrengen bij de verkiezingen. Ja, waarom zou ik het doen? Want het is toch een corrupte bende. En dat kan op langere termijn gewoon echt grote gevolgen hebben.
Ja. Maak je zorgen dat die beweging uitmondt in geweld?
Dan baseer ik me ook gewoon op datgene wat de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst heeft aangegeven. Ze zeggen dat er op dit moment geen directe geweldsdreiging is, maar dat mensen zich natuurlijk wel op een gegeven moment gelegitimeerd kunnen voelen om geweld te gaan uitoefenen. Want het gaat in dit geval om mensen, om rechters, om wetenschappers, om bestuurders die de Nederlandse bevolking wil vermoorden.
Exact, het is bijna de logische consequentie van die gedachte, toch? Dat is nog wat anders of iemand tot daden overgaat. Maar als je dat echt gelooft, dan ben je ook bijna verplicht de wapenen op te nemen in een vermeend verzet.
Ik zou tegen die mensen vooral nu willen zeggen, voel je daartoe niet verplicht? Maar het valt niet uit te sluiten.
Nee.
Dat heeft in corona zijn kracht gekregen. De veronderstelling was dat na corona, hè, mensen krijgen weer meer bewegingsvrijheid, het leven komt meer terug naar normaal, dat die gedachten anders zouden worden. Maar ook de oorlog in de Oekraïne is daarbij weer eigenlijk een soort zuurstofgever geweest, waardoor dit institutioneel extremisme verder ook krijgt. Dit vraagt wel, en dat wil ik ook wel ook heel nadrukkelijk zeggen, dat hier moet wel heel duidelijk onderscheid gemaakt worden met datgene wat je ook in een democratische rechtsstaat moet doen. En dat is kritiek uiten, demonstreren, protest. Dat hoort bij onze democratische rechtsstaat. En dat is ook zuurstof in onze democratische rechtsstaat. En dat is totaal iets anders dan het aanhangen van het anti-institutioneel extremisme.
Er wordt ook mede dat is geen excuus voor dat hele extreme gedrag of denken. Maar er wordt ook mede een voedingsbodem gecreëerd door echte overheidsfalen. Dus een aantal grote kwesties zijn natuurlijk iconen geworden. De aardbevingen in Groningen, het toeslagenschandaal. Maar ik vind zelf eigenlijk dat bijvoorbeeld ook de jeugdzorg in dezelfde adem kan worden genoemd. Plekken waar mensen eigenlijk door toedoen van de overheid worden beschadigd. En waarbij eigenlijk ook het heel lang duurt voordat dat wordt erkend, opgelost. Soms wordt het zelfs eerder, wordt de oplossing tegengewerkt of worden er blijkbaar dingen te zijn achtergehouden. Dat helpt ook niet natuurlijk.
Nee, dat is ook zo. Het is van belang dat je als overheid, dat we leren van onze fouten. En natuurlijk toeslagaffaire, enorm schandaal. En dat maakt dat mensen hun vertrouwen hebben verloren. En dat kan ook inderdaad een voedingsbodem zijn voor anti-institutioneel extremisme. Want elke fout, Groningen is natuurlijk veel groter dan een fout. Het is echt heel erg. En dat geeft een voedingsbodem. Dus het maakt ook dat we echt als overheid ook gewoon alles op alles moeten zetten om te leren van onze fouten, zaken beter te doen. En dat zie ik ook, dat er ook veel goed gaat. Maar we hebben afgelopen jaren heel veel reparatiewerk moeten doen. En daar zijn we nog lang niet mee klaar. Die ereschuld ligt er nog steeds.
Zie jij vanuit jouw blik, hè, je gaat eigenlijk over het openbaar bestuur in Nederland, zou je kunnen zeggen. Welke patronen zie jij in waar dat soort zaken zijn misgegaan? Zie je dingen die je daar steeds in terug ziet komen?
Nou, ik zal niet zeggen dat ik de sleutel tot de oplossing heb. Maar ik vind wel dat we, en daar afgelopen jaren ook mee bezig geweest, is dat we ook terug moeten gaan naar een overheid die dichtbij is, die dienstbaar is, die responsief is. En we zijn te lang, afgelopen tientallen jaren, te veel in het new public management blijven zitten. In het new public management waarbij efficiëntie, doelmatigheid eigenlijk het leidend thema is geweest voor het inrichten van de overheid. En efficiëntie en doelmatigheid is belangrijk.
Het zal niet iedereen iets zeggen, maar dit is een manier van denken over hoe je het openbaar bestuur inricht, die denk ik vanaf de jaren 80 is opgekomen.
Paars, denk ik ongeveer. Ja,
jaren 90 tot volle bloei is gekomen. Nou, je moet maar zeggen als ik het niet goed weergeef, maar waarbij volgens mij het idee is dat je ofwel efficiëntie wint door zaken te vermarkten, dan wel door marktmechanismen over te nemen in de manier waarop je de overheid organiseert.
Ja.
En zo zouden de resultaten al maar beter moeten worden, zonder dat het veel geld kost. Ik maak het even heel eenvoudig, maar dit is een beetje het idee, toch?
Ja, dat is in ieder geval de hoofdlijnen van het nieuw public management. Ja. En natuurlijk, hè, het is heel belangrijk dat de overheid efficiënt en doelmatig kan werken, want het gaat om het uitgeven van belastinggeld. Maar uiteindelijk is de overheid ook een weerspiegeling van publieke waarden. Het is zo belangrijk dat je als overheid en de mensen die hier werken de ruimte krijgen om echt het algemeen belang te dienen in dienst van de samenleving. En daarvoor moet je zaken als dienstbaarheid, als rechtvaardigheid ook meer weer voorop stellen. En dat vraagt om een andere inrichting van de overheid en om een mammoettanker die van koers moet gaan veranderen.
Ja. Kan je daar een concreet voorbeeld van geven? Ik bedoel, je bent hier de baas van een heleboel ambtenaren. Wat is nou iets wat bijvoorbeeld volgens de oude school op de ene manier zou gebeuren en als je het meer op publieke waarde baseert op een andere manier? Wat moet een luisteraar zich daarvoor voorstellen?
Laat ik ook zeggen dat er ontzettend veel goed gaat. Hè? Want de werken, of nou bij het CBR is, de UVW of op andere plekken, mensen werken elke dag onwijs hard om ervoor te zorgen dat ze andere mensen kunnen ondersteunen. Wat ik zie is dat we, en daar ben ik nu ook met de minister voor Rechtsbescherming mee bezig, is dat een van de manieren we ook zo'n verandering tot stand kunnen brengen, bijvoorbeeld door het aanpassen van de Algemene Wet Bestuursrecht. En dan zullen mensen misschien nu denken, hè, hoezo, technisch? Ja, maar dat is bij uitstek een wet. Als je een kleine fout maakt in de procedure, dan lig je eruit. Als jij door omstandigheden bijvoorbeeld net niet de juiste gegevens hebt aangeleverd, dan kom je niet meer verder. En dan kan eigenlijk ook een gemeente of een provincie of het Rijk niet anders zeggen, sorry, we kunnen je verder niet meer helpen, want de wet geeft ons daar niet de ruimte voor.
Ja.
Dus door een hele belangrijke dragende wet als een Algemene Wet Bestuursrecht weer meer mensgericht te maken, zorg je ervoor dat als mensen kleine fouten maken, dat je die kan herstellen. Als jij door persoonlijke omstandigheden net niet die termijn hebt gehad, dat de gemeente kan zeggen, maar je mag toch meedoen. En daar zit een grote verandering
in. Dit is echt een thema wat in deze reeks heel veel is langsgekomen. Bijvoorbeeld, een van de gasten was Jan Veldhuizen, een dominee uit Enschede, die daar, nou ja, je kan eigenlijk zeggen zonder overdrijving, slachtoffers van de WMO en de participatiewet bijstaat. En dat zijn dus inderdaad heel vaak mensen die een brief niet hebben geopend of echt administratieve lulligheden heeft gezegd en daar enorme repercussies voor hebben gehad. Zonder inkomen zijn komen te zitten, zonder hulp zijn komen te zitten. Dat is daar na een jarenlange strijd, moet ik zeggen, heel erg verbeterd. Maar dat is waar dit ook over gaat.
Daar gaat dit ook over. Onlangs heeft de minister voor APP, Carola Schouten, ook een nieuwe wetsvoorstel rondom de participatiewet ingediend. Ja. Ook om hier dus invulling aan te geven. En dit is allemaal nog een gevolg van het toeslagenschandaal, waarbij we echt veel te repareren hebben, maar dat heeft het wel in gang gezet.
Ja.
Dus het is, behalve dat we de mensen die door de overheid in die schandalige situatie nu nog steeds zitten, waar echt hard aan wordt gewerkt voor hen te herstellen, zijn we dus ook bezig met nog steeds grotere veranderingen om ervoor te zorgen dat de overheid echt weer een schild voor kwetsbaren gaat worden.
En is dat echt allemaal een kwestie van regels veranderen? Of kon er toch vaak ook al wel meer? Bijvoorbeeld, ik heb ook Sandra Palmen gesproken. Dat was de ambtenaar die het memo al in 2017 schreef over de toeslagenaffaire. Ja. En eigenlijk toen al zei, we kunnen deze mensen ook anders behandelen en compenseren. En dat kon volgens haar, zij kan dat goed beargumenteren, ook allemaal al wel degelijk binnen de regels. Want je hebt ook de beginselen van behoorlijk bestuur, maatregelen moeten evenredig zijn. Je moet kijken naar hoe pakt dit eigenlijk uit. Was dat wel de bedoeling van de wet? Albert-Jan Kruijter hebben we gehad, Instituut van Publieke Waarden is hij van. Die ook zegt, we krijgen heel vaak het antwoord van ambtenaren, mag niet van de regels. Maar zij zijn inmiddels zelf ook gespecialiseerd in die regels. En dan kan het eigenlijk heel vaak wel. Dus het is misschien niet alleen maar vanuit hier regels aanpassen. Er lijkt ook iets in dat overheidsapparaat gekropen te zijn. Een soort houding van inderdaad regels zijn regels en alleen het minimale doen.
Ja, maar dat doet geen recht aan de mensen die je met hart en ziel werken. Kijk, het is belangrijk dat we ook het vertrouwen geven aan de mensen die werken bij de overheid, dat ze ook fouten mogen maken. En ik denk dat dat heel belangrijk kan zijn om juist wel die ruimte te zoeken die in de regels zit. Omdat als je dan een keer net buiten niet misschien letterlijk de regels volgt, maar de geest van de regels volgt, dat je dan zeker ook weet dat je achteraf ook gesteund bent.
Nou, maar dat is dus volgens mij iets wat niet genoeg gebeurt. Of die ruimte voelen mensen kennelijk vaak niet.
En dat vraagt ook iets bij de binnenkomst van mensen bij de Rijksoverheid bijvoorbeeld. En het zijn eigenlijk kleine dingen, maar ze zijn ook van belang. Een van de zaken die ik heb gedaan is het veranderen van de ambtseed. Dus iedereen die hier nog binnenkomt, komt als nieuw ambtenaar, legt de ambtseed af. En dat ding was onbegrijpelijk, was 25 jaar oud en was niet goed, vind ik, een weerspiegeling van datgene waarvoor je hier komt werken. Je komt hier werken voor het algemeen belang, in dienst van de samenleving, waarbij je een open houding moet hebben. En dat staat er nu in. En dat betekent dat ook als mensen hier het eerste gesprek hebben met de leidinggevende die de ambtseed afnemen, dat het daarover gaat.
Ja, nou ja, ik kan me heel goed voorstellen dat dat ook een heel goed soort signaalfunctie heeft. Hè, waarmee je zegt, dit is wat we er belangrijk aan vinden. Maar volgens mij iets anders wat jij zegt, inderdaad, dat mensen zich gesteund voelen als ze de ruimte nemen om een passende oplossing voor een burger te zoeken. Want daar gaat het vaak over. Nou, kijk, jij zegt, als ik dat zeg dat het daar aan ontbreekt, doet het geen recht aan al die mensen die hard en welwillend werken. Ik zou zelf eigenlijk denken, juist van wel. Deze podcast wordt ook best wel veel beluisterd door die mensen. En ik kom nu ook op veel plekken, om het soort effect van deze podcast, om met mensen erover te praten. En eigenlijk komt dit best vaak terug. Juist van mensen die in de praktijk werken, bij uitvoeringsorganisaties of wat lagere ambtenaren op een departement. Die zeggen, soms denk ik, dit wil ik wel doen en dit kan ook wel. Ik kan aan dit verzoek voldoen. Maar ik ben er inderdaad niet van overtuigd dat ik dan gesteund word en dat het niet uiteindelijk een soort rel wordt. Hè? Tot in uithoeken van Nederland bij uitvoeringsorganisaties zijn ze een beetje bang voor wat Den Haag ervan zal vinden. En of iets niet tot politiek oproer gaat leiden. En...
Nou, volgens mij zeiden we dan zo net hetzelfde.
Okay.
Ik vind sowieso dat de uitvoering, wetgeving en beleid gewoon dichter bij elkaar moeten staan.
Ja.
En dat begint met beter luisteren naar de uitvoering. En ik heb ook een interview met bijvoorbeeld Pier Inricha, die gezegd van ja, het is ook de uitvoering die zichzelf groter moet maken, terecht. Maar dat doet de uitvoering sinds met netwerk publieke dienstverlening ook veel meer. Maar het is ook een wederkerige relatie.
Ja, ik ga dit toch nog een beetje uitleggen. Want mij is dit inmiddels ook helemaal duidelijk, hè, dat je dus beleid hebt en uitvoering. Hoort ook volgens mij ook een beetje bij dat nieuw public management, wat op een gegeven moment in zwang is geraakt. Dat het idee was dat als je de praktijk eigenlijk op enige afstand belegt van bijvoorbeeld het ministerie wat het beleid maakt, dat ook efficiënter zou zijn. Die zouden juist minder last hebben van al die papierschuivers, hè, even gechargeerd gezegd, en dit en dat. De praktijk is eigenlijk pakt heel anders uit en ook helemaal niet zo efficiënt als gedroomd was. Want nu wordt er vaak beleid bedacht waarvan niet goed is nagegaan of dat eigenlijk wel genoeg met die praktijk te maken heeft. En daar zitten die mensen in de praktijk dan mee. Dat is ook waar jij op doelt, van dat moet dichter bij elkaar komen.
Ja, maar dat doe je ook door echt ook wetgevingsprocessen met uitvoering te beginnen.
Ja.
En misschien kan ik het iets wat inkleuren met een militaire ervaring.
Nou, heel graag.
Is dat ik werkte hier natuurlijk eerst bij bestuur en wetgeving. Dus ik ben eerst hier als heb ook best veel wetgeving voor de Tweede Kamer gedaan als beleidsmedewerker. En daarna ben ik naar Defensie gegaan. En wat ik zo mooi vond bij Defensie is dat je vanaf het begin echt erin geramd kreeg, zou ik zo maar zeggen, op figuurlijke zin.
Ja.
Is dat het gaat om dat samenwerken met mensen. En hoe deden ze dat? Is dan moesten we een aanval in een bepaald gebied gaan plannen. Nou, dat was in de buurt van Breda, Teteringen. En dan lieten ze ons eerst die oefening op de kaart doen. Dus dan heb je een ouderwetse kaart en dan moest je dat intekenen. Maar hoe ga je dat doen en hoe ga je er dan voor zorgen dat die vijand die daar zit, dat je dat... dat heette een TOC, een tactische oefening op de kaart. En daarna zeiden ze, nou, kom, we pakken de fiets en we gaan gewoon eens even in het gebied zelf kijken.
Ja.
En toen kreeg je een tactische oefening zonder troep en tost. En dan stond je daar en dan dacht je, ja, maar dit kan allemaal niet. Want het ziet er toch net iets anders uit dan het op papier staat. En daarna kreeg je de TOMT, de tactische oefening met troepen.
Ja.
En ging je met mensen zelf aan de slag.
Ja.
Die daar in het gebied ook gewoon alles kenden. En dan kreeg je pas de echte antwoorden.
Ja.
En zo gaat het ook voor de uitvoering.
De les was dat je daarmee had moeten beginnen, neem ik aan.
Ja, ja. Je moet echt beginnen met de mensen die in het veld verstand hebben van wat er gebeurt.
Maar dat gebeurt niet. Dus het gaat nu heel veel. Hè, overal ook als je ergens komt en het hebt over het belang van de uitvoering, dan begint iedereen plechtig te knikken. Ja, nee, dat is echt heel belangrijk. Toetsen op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en dat soort dingen. Maar daar wordt toch ook nu nog steeds... Men vindt het al heel wat als er inderdaad getoetst wordt. Dus er is al wat bedacht, er is al beleid ontwikkeld. Nou, het is al bijna ingevoerd of zelfs al ingevoerd. En dan wordt er nog gekeken bij de mensen die het moeten doen. Ja, kunnen jullie hier eigenlijk iets mee? Dat is toch nog steeds heel iets anders dan dat je daar begint aan het spreekwoordelijke loket, zal ik maar zeggen. Van ja, wat komt hier eigenlijk binnen? Voor welke problemen zoeken we eigenlijk een oplossing?
We zijn er ook nog lang niet. Veel werk wat ik doe is werk onder de motorkap van de democratie. En een aantal zaken die ik nu in gang heb gezet is, als je nieuw public management wil veranderen binnen de Rijksoverheid, vraagt dat ook om een andere sturingsfilosofie.
Ja.
Dus daar ben ik mee bezig.
Wat is de andere sturingsfilosofie?
Een sturingsfilosofie is eigenlijk hoe je ministeries aanstuurt.
Ja.
En hoe je ervoor zorgt dat publieke waarden zoals rechtvaardigheid en responsiviteit ook daadwerkelijk zijn invulling krijgen in de organisatie van zo'n ministerie.
Ja.
Daarnaast hebben we natuurlijk een heleboel wet- en regelgeving als het gaat om zelfstandige organisaties. En jij legde zo net heel duidelijk en helder uit dat veel organisaties op afstand zijn gezet vanuit die gedachte, dan is het efficiënter en doelmatiger. Dus als je dat gedachtegoed, waarbij efficiëntie en doelmatigheid niet verdwijnt, maar dat andere gedachtegoed weer een sterkere rol wil geven van publieke waarde, dan moet dat er ook toe leiden dat die ook die regelgeving voor die organisaties een andere invulling krijgt. Het derde wat ook belangrijk is, bijvoorbeeld rondom het gemeentelijk beleid wat we nu maken, is ook een uitvoerbaarheidstoets. Decentrale overheden hebben we neergelegd, waarbij beleid aan de voorkant meer getoetst gaat worden. Dit zijn trajecten, iets meer dan een jaar, zei je.
Ja.
Dit gaat tijd kosten.
Ja. Is het toch niet heel logisch om die maffe scheiding tussen beleid en uitvoering gewoon op te heffen? Hoe slaat die eigenlijk ergens op?
Daar zit wel gewoon dat daar verschil tussen is. Je kan niet zeggen beleid is uitvoering en uitvoering is beleid.
Ja, misschien kan je dat wel zeggen.
Ja, behalve dat je, dan zou je, gedachte-exercitie.
Ja.
Dan als je, uitvoering draait er ook om, dat je goed kan inspelen op specifieke praktijksituaties. En het is van belang dat je daar ruimte voor hebt. Dus het maken van beleid geeft ook wel een rode draad bijvoorbeeld voor heel veel verschillende mensen om op eenzelfde manier in ieder geval de uitgangspunten neer te zetten.
Ja.
Dus dat je op een bepaalde manier met mensen omgaat. Dat er bepaalde toekenningen zijn en bepaalde situaties niet. Als je dat aan ieder individu bij de overheid zou overlaten, dan zou het voor mensen soms ook best wel eens ingewikkeld kunnen worden.
Tuurlijk, maar wat je eigenlijk wilt, wat jij ook schetst, is dat er een soort stroom ontstaat. Hè? Er komen dingen bij de praktijkkant, want die hebben namelijk rechtstreeks contact met de mensen voor wie dat beleid überhaupt wordt gemaakt. De mensen die daar wat aan moeten hebben en die mensen die tegen problemen aanlopen. En je wilt dat dat een soort bron wordt voor het nieuwe beleid, toch? Eigenlijk, dat het daarmee begint vaak.
Ja.
En krijg je dat nou ooit voor elkaar? Als dat niet bestuurders van uitvoeringsorganisaties zijn die hier dan weliswaar natuurlijk regelmatig komen op deze departementen om daar wat. Ik bedoel, ze halen echt toeren uit om de aandacht te vangen. Ik sprak zelf laatst op een bijeenkomst die werd door het UWV en de Sociale Verzekeringsbank georganiseerd. Die schrijven dan knelpuntbrieven. Om dus duidelijk te maken waar ze allemaal tegen aanlopen. En dan organiseren ze een prachtige avond van de publieke dienstverlening om dat luister bij te zetten. En dan word ik erbij gehaald om de boel nog een beetje op te poken, om maar aandacht te krijgen voor al die knelpunten. Nou, ik vond het heel leuk dat ze mij vroegen, maar ergens dacht ik ook, wat is hier allemaal nodig om een beetje de aandacht te vangen van die ministeries?
Je kan daar twee kanten op denken. Je kan denken van, wat is er allemaal nodig? Maar het gebeurt eindelijk wel. En ik ben dan meer van de optimistische kant. Dat ik zie dat de verbinding sterker wordt gelegd. Of het nou een Nathalie van Driel is, die hier ook met regelmaat aan tafel zit. Terwijl ik eigenlijk niks met de UWV te maken heb, maar wel graag met haar spreek.
Ja.
Om juist ook
de baas van het UWV.
Ja, om juist ook zicht te krijgen op wat er moet gebeuren. En zo'n dag van de publieke dienstverlening, daar lopen dan 500 professionals rond. Maar het gaat ook om uiteindelijk het in het DNA van iedereen te krijgen dat dit belangrijk is. En dat dit gewoon essentieel is om te doen. Dus ik zou het vooral de komende tijd niet willen gaan afschaffen dat we dit soort initiatieven hebben.
Nee, dat is ook natuurlijk echt niet wat
ik bedoel.
Nee,
is een beetje de andere kant op.
Ja.
Ik denk dat we ook nog wel eens wel wat werk te verzetten hebben met de mensen die hier vanuit de opleidingen ministeries
komen. Eigenlijk is mijn concrete vraag misschien, hoort bij dat betere evenwicht tussen beleid en uitvoering niet dat die uitvoeringsorganisaties gewoon directer op hoger niveau geïntegreerd in die departementen vertegenwoordigd zijn?
Ja, wat mij betreft ben ik daar alleen maar voorstander van.
Ja.
Ik vind wel dat we steeds dat we in dit gesprek ook een andere belangrijke factor nog niet te pakken hebben.
Oké, nou, welke is dat?
Nou ja, we kunnen wel alles doen, maar
ik heb ook nog een paar belangrijke factoren en niet zoveel tijd.
Nee, want ik dacht, het is uitvoering, ambtenaren,
ja.
Maar het staat en valt gewoon ook met de betrokkenheid van mensen
ja.
In de samenleving.
De burgers.
Ja.
Ja.
Ja, en ik probeer het woord burgers niet vaak
waarom niet?
Ik vind het zo'n, als het echt een juridisch begrip burger is, maar we hebben inwoners, we hebben mensen die actief zijn, we hebben vrijwilligers.
Okay.
Het wordt zo'n...
Ja, ik vind het juist een fantastisch woord, maar laten we omwille van jouw beperkte tijd.
Maar waarom vind je het een fantastisch woord?
Nee, maar dat kan niet. Want jij hebt nog een factor en ik heb nog factoren. En nu moeten we ook nog over het woord burger gaan debatteren. Dat redden we niet.
Ja, ik gebruik het wel als het
inwoners.
Echt, als het gaat om het juridische begrip.
Ja.
Maar als je op betrokkenheid van mensen zit.
Oké, omdat burger eigenaarschap over dat bestuur over dat gezamenlijke project in zich heeft.
Oké. Okay.
Het betekent dat dat van ons allemaal samen is. Je hebt daar een rol in. Iets wat jij volgens mij net wil gaan betogen.
Ja, en voor jou is daar de verpersoonlijking het woord burger van, omdat het daar dat officiële aspect krijgt.
Ja, daarmee krijg je ook echt een rol en een taak toebedeeld. Ja. Een van de dingen die ik bijvoorbeeld zelf heel gek vind, is dat je, al vaak genoemd het voorbeeld, maar dat gemeenten een klantcontactcentrum hebben. Dat vind ik bijvoorbeeld heel gek. En ik hoorde laatst inderdaad van iemand bij een gemeente, die mocht dus geen burger zeggen, die moest inwoner zeggen. Maar ook daar zat een beetje dat soort van service denken in. Wij bieden een service aan die inwoner. Bij burgers denk ik, nee, wij zijn, de overheid is van hen en die burger denkt, dat is van mij. Maar goed, de belangrijke onbesproken factor.
Nee, ik gebruik het eigenlijk allemaal naast elkaar. Maar ik hoop vooral dat mensen en ook jongeren zich aangesproken voelen.
Ja.
Om een actieve rol te vervullen. Dat kunnen we veel beter doen. Maar die betrokkenheid ook als ik op werkbezoek bijvoorbeeld ga op mbo-scholen. In Zeeland of andere plekken. Dan zie ik de betrokkenheid van jongeren bij maatschappelijke vraagstukken is gewoon groot.
En
het zou zo goed zijn als we veel eerdere jongeren kunnen betrekken. Om ervoor te zorgen dat zij zich ook eigenaar voelen van onze democratie.
Ja, zeker. Maar eigenlijk raakt dit heel erg aan iets wat ik nog wilde bespreken. Namelijk burgers / inwoners, Nederlanders, mensen die proberen om met hun betrokkenheid aan te kloppen.
Ja.
Dat valt vaak niet mee. En wat mij ook opvalt is dat dat geldt natuurlijk lang niet voor iedereen. Maar sinds ik me hiermee bezig hou, heb ik me best wel over verbaasd dat het in principe aanvaardbaar is om te werken aan het maken van beleid, zonder dat je in je werkzame leven eigenlijk een keer rechtstreeks in aanraking komt met iemand die door dat beleid geraakt gaat worden.
Hmm.
Dus eigenlijk zeg jij ook, als je ergens komt, zie je die betrokkenheid wel. Dus is de kunst ook niet veel meer om daar dan naartoe te gaan, voor open te staan?
En dat geldt ook voor mij. Dus de beste dagen zijn altijd de dagen buiten Den Haag. Waarbij ik of in Friesland, in Groningen ben, op bezoek ben. In Flevoland, in Almere, in Zeeland of in Heerlen op stap ben. En dan ook moet je altijd wel voor zorgen dat je niet alleen de bestuurders spreekt, maar ook de mensen die betrokken zijn bij bepaalde ontwikkelingen. Je hebt hele mooie initiatieven rondom de regio-deals waarbij je ziet dat onderwijsinstellingen samen met actieve mensen uit de buurt, met de overheid en ondernemers bezig zijn om bijvoorbeeld leerwerkplekken voor jongeren voor elkaar te krijgen. En dat zijn de momenten dat je ziet ook hoeveel veerkracht er in onze samenleving is. En dat de oplossingen echt soms letterlijk in het veld liggen. En dat maakt gewoon verschil uit. Dus het zou eigenlijk niet nodig moeten zijn. Maar een van de dingen waar we nu ook mee bezig zijn, is dat er ook met een aantal gemeenten gekeken wordt of we gezamenlijk met hen problemen kunnen oplossen. Bijvoorbeeld over het verplaatsen van een groot bedrijf, omdat dat ruimte biedt voor andere ontwikkelingen in het dorp waar mensen ook op zitten te wachten. En een van de voorwaarden van dat traject is ook dat de medewerkers hier vanuit het ministerie meerdere dagen per week gewoon op locatie gaan werken.
Ja.
Je zou het niet hoeven op te schrijven, maar we hebben het toch gedaan. Om het helpt als je er gewoon bent. Het
Zeker.
Helpt als mensen je kennen. En ik zie ook ontzettend veel, ook als ik een tijd geleden in Brabant was, dat mensen die pakken daar op een gegeven moment hun buurt op. Die krijgen de juiste hulp in plaats van tegenwerking. En je ziet dat een moeder met kinderen die, ze zegt van ja, nu kunnen mijn kinderen een aantal buitenschoolse activiteiten doen. Hebben ze inmiddels een hobby, want dat kan ik gewoon zelf niet betalen. En ik heb andere mensen ontmoet, waardoor ik ook in aanraking ben gekomen met een plek waarbij ik nu een baan heb.
Ja.
Dat zijn de succesverhalen. Maar die kant van Nederland, die is heel sterk nog steeds. En daar hebben we echt heel op in te investeren.
En hoe viel dat, dat het werd opgeschreven van dit moet? Je moet weer naartoe?
Nou, ik heb geen klachten gehoord.
Oké. Ja, nee, want mensen vinden het ook eng, lijkt het soms wel.
Ja, maar ook wel...
Om erop uit te moeten en de rechtstreekse contacten aan te gaan.
Misschien is dat het begin, maar daarna is het alleen maar goed. En ik vind ook, we hebben ook bijvoorbeeld nu voorbeelden van medewerkers die bijvoorbeeld bij een provincie werken, maar ook hier bij dit ministerie werken. Dus die hebben eigenlijk twee werkgevers.
Oh ja.
En dat helpt ook. Maar uiteindelijk die betrokkenheid van burgers, dat betekent... Gebruik nu toch burgers.
Ja, gewonnen.
Ja, onder andere zit het ook in een wetsvoorstel wat ik nu in de Tweede Kamer ligt, waarvan ik hoop dat de Kamer hem niet controversieel maakt. En dat is dat de gemeente een participatieverordening ook moeten gaan opstellen, waarbij ze niet alleen inspraak, dus mensen mogen een keertje mee inpraten wat ze vinden, maar echt daadwerkelijk actieve betrokkenheid. En er zit nog een tweede onderdeel in dat wetsvoorstel en dat is het uitdaagrecht. Er zijn ook een heleboel mensen die graag bijvoorbeeld het actief beheren van een park willen overnemen. Of bijvoorbeeld toch op een gegeven moment zeggen, wij willen dat zwembad gaan doen. En dat ze ook de kans en de mogelijkheid krijgen om dat te doen. En ook goede ondersteuning vanuit de gemeente.
Ja, want daar lees je ook schrijnende verhalen over. Hè? Corporaties die rondsjouwen met goede initiatieven en eigenlijk nergens worden begrepen als ze iets zelf willen.
Je hoort verhalen waar het niet goed gaat. En ik hoor ook in toenemende mate gewoon verhalen waar het ook goed gaat.
Ja.
Het is ook, en ik hoop dat uitdaagrecht, dat er echt een...
Want waarom heet dat uitdaagrecht?
Ja, het komt van het Engels, right to challenge.
Oké, maar dat is eigenlijk dat je zegt, wij kunnen dat
anders
overnemen, beter, anders. Ja.
Ja, voorbeeld is bijvoorbeeld in Bodegraven, Reewijk, hele actieve club aan mensen die het zwembad daar op poten wilden houden. Nou, die hebben dat zelf opgepakt, krijgen daar ook goede ondersteuning van de gemeente bij.
Ja.
Betekent namelijk niet dat de gemeente moet terugstappen, maar dat op een andere manier moet doen.
Ja, moet ondersteunen.
Ja, ja. En we zelf hebben Rob Jet, want zelf moet je natuurlijk als Rijk ook laten zien dat je zaken anders kan pakken. Hebben Rob Jet en ik nu ook het voorstel voor een burgerforum naar de Kamer gestuurd.
Ja.
Waar we ook hopen dat de Kamer het niet controversieel verklaart. Maar ik zeg het er maar af en toe tussendoor.
Ja, nee.
Ja, en dat gaat om een klimaatvraagstuk dat 150 mensen bij elkaar daar echt met elkaar over gaan.
Interessant
spreken.
Experiment.
Ja.
Ja, dus je wil eigenlijk nog van alles in deze demissionaire periode.
Mm-hmm.
Maar daarna stop je, begreep ik.
Ik ben, mensen hebben gevraagd, word je lijsttrekker? Nee. Ga je solliciteren als kandidaat Kamerlid? Ook niet.
Nee.
Dus ik ga me op een andere manier weer inzetten voor de samenleving.
Ja, zo'n hele rare reden gaf je erbij, vond ik. Tenminste, als dat...
Waarvoor gaf ik een rare reden?
Dat je niet meer als Kamerlid ging solliciteren. Jij was meer een verdediger en geen spits?
Nee, maar Kamerlid ben ik met heel veel genoegen 9 jaar geweest. Maar dat was inderdaad de vraag naar het zijn van politiek leider.
Oh, het ging alleen over het lijsttrekkerschap.
Ja, en daarvan heb ik inderdaad aangegeven dat ik meer een keeper ben dan een spits.
Ja, en waarom wil je niet weer de Kamer in?
Ik heb met 9 jaar met heel veel plezier heb ik Kamerlid mogen zijn. Maar kan je ook echt zaken veranderen? Kan je echt het verschil maken? Maar we hebben heel veel goed jong talent binnen onze partij.
Ja, okay, ja.
En die moeten. Die moeten echt.
Jij bent zelf ook nog jong, weet ik toevallig.
Dat hangt af aan wie je het vraagt. Als je het aan mijn nichtjes vraagt, dan zullen ze een beetje verbaasd zijn.
Ik ben van hetzelfde jaar, dus ik vind het reuze jong.
Ja.
Nee, maar ik bedoel, dat is fantastisch, al die ruimte voor nieuw talent. Maar er zit toch ook gewoon een hele persoonlijke afweging bij. Zeg maar, ik wilde dit gesprek ook wel doen, want ik doe eigenlijk haast geen politici in deze reeks. Ja. Want meestal wordt dat gewoon stroef en lastig en komt er weinig uit. Maar omdat ik ook wel jou ervan verdacht dat dit je allemaal echt kan schelen.
Ja.
En zo klinkt het nu eigenlijk ook wel de hele tijd met heel veel plannen. Ook best wel op dit terrein.
Ja, ja, maar het is, je kan je op heel veel verschillende manieren inzetten voor de samenleving.
Ja.
Dus ik heb het als beleidsmedewerker bij het mooie ministerie mogen doen. Ik heb het als militair mogen doen in Afghanistan. Als Kamerlid, als gedeputeerde bij de provincie Utrecht. Onder andere op het gebied van stikstof, aanleggen van nieuwe natuurgebieden. En er zijn nog heel veel andere plekken in deze samenleving waarbij ik me mag inzetten.
Je komt uit een geslacht van burgemeesters, hè?
Dat klopt, ja.
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 Ga je dat
opa,
nu worden?
Vader.
Oom.
Oom, god, je hebt echt goed ingelezen.
Nou ja, dit is een Wikipedia-pagina, maar ga je dat nu doen?
Nee. Nee.
Ah.
Nee, ik ga eerst dit werk goed doen.
Ja.
Even de parallel met de uitzending.
Ja.
Ook voor het werk als minister en zeker ook gezien mijn verantwoordelijkheid voor de nationale veiligheid. Dit werk is pas afgelopen op de dag dat je gewoon voor de deur staat bij je vrouw om op de bank te gaan zitten en je laatste spullen uit dit kantoor hebt. Nou, jij zit hier, een aantal dingen gaan mee, de schilderijen die van mezelf zijn. Dat je die weer in de huiskamer neerzet, dan is het afgelopen. En tot die tijd doe je gewoon je werk.
Ja.
Je zorgt dat je dat naar het beste kunnen doet. En dat je in ieder geval voor mensen verschil mag maken. En als je fouten maakt, dat je daar dan ook eerlijk over bent. En daarna komt de rest wel. Maar eerst zorgen dat ik het gewoon goed doe. Dat ik het goed achterlaat voor mijn opvolger. En dat hij niet, hij of zij straks binnenkomt en denkt, jeetje man, wat een puinhoop heeft die minister achtergelaten. Dat zou me eer te na zijn.
Oké. Nou ja, allerlei dingen niet gedaan natuurlijk. Maar ja.
Er is ook, als ik kijk naar afgelopen grootste grondwetsherziening.
Nee, sorry, allerlei dingen niet besproken in dit gesprek.
Oh, dat bedoel je? Ja, nee.
Maar je dacht dat ik nog even op de valreep.
Ja, nee. Dus ik, ja. Ja.
Nee, dit was, we hebben allerlei dingen ook niet kunnen bespreken in deze tijd. Dat bedoelde ik.
Ja.
Ongetwijfeld zou jij ook allerlei dingen niet hebben gedaan, maar dat was niet de uitsmijter.
Nee, maar ik vind het ontzettend leuk en ook heel waardevol om met elkaar zo over de democratische rechtsstaat te spreken. Ja,
nou, dat vond ik ook wel. Dankjewel.
Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. De gast was Hanke Bruins-Slot. Als je het nou de moeite waard vond, nou, ik waardeer het erg als je dit bij anderen onder de aandacht brengt. Dank aan Tom van Rooyen, opname, Rinky Bartels, montage, Julia van Alem voor het kritisch meeluisteren en Corien van Duin, eindredactie. Tot gauw.
Zijn leven is overhoop gegooid. Plus dat heel veel mensen hem niet geloven. Vrienden niet, die denken, ja, hij is gewoon gek geworden.
Hoe naar moet dat zijn? Als je vertelt over de meest indringende ervaringen uit jouw leven en niemand gelooft dat je het echt hebt meegemaakt.
Ja, ik vind zelf niet dat ik het verzonnen heb, maar sommige mensen denken dat wel.
Maar hoe kom je erachter of jij het doelwit bent van een geheime dienst?
Ik heb ook wel eens meegemaakt dat je het idee hebt dat inlichtingendiensten in je geïnteresseerd zijn. En dan kun je wel heel veel zien, wat er misschien helemaal niet is.
Als ik 's avonds nog iets ging eten, dan volgden die mensen mee naar het restaurant. En dan terug van het restaurant naar het hotel.
Als zij op een gegeven moment zei, kijk maar uit, want anders word je dadelijk nog ontvoerd ook.
Shit, ik moet hier weg. Dat is niet goed. Nu word ik gevolgd.
Een soort Truman Show is het gewoon, hè. Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten.
Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huib Modderkolk ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst.
Wat het doel ook is, jij verliest het.
Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd.
Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo ondoorzichtig is?
Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie 2 jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
Er zal nooit iemand zeggen, oké, Bart, ik geloof je. Nooit.
Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant.
Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar.
Wat?
Ja.
Ben jij klaar voor het allerleukste 30-plus single-event van deze zomer? Samen met indebuurt.nl en Theater Junus of in Wageningen organiseer ik, Casper van Koten, het Swipe Festival 2024. Met comedy, muziek, wetenschap en coaching. Swipe Festival. Maar vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op swipefestival.nl. Swipe.